en groter. Dat vind ik een hele belangrijke. En als je ergens in gelooft, gewoon echt keihard voor gaan. Ook al ga je 6 keer mis, als je erin gelooft, dan kom je er wel. Probeer een soort van die balans te vinden tussen werk, kinderen, je sociale leven. Ja, en dan gaat de tijd heel hard. En dan sta je niet altijd bij de dingen stil. En het moment dat wij zijn verhuisd naar het buitenland, dat was een moment dat ik echt besefte, jeetje.
In deze podcast gaan we in gesprek met creatieve makers en ondernemers. Hoe gebruiken zij een passie als kompas? En hoe kom je vanuit een passie tot een business? Alles om jou te inspireren en verder te helpen in je carrière of onderneming.
Kind heeft het niet nodig, al die felle kleuren en drukke print. Het is al zo'n puur wezentje of mens van zichzelf. Dus het is zo belangrijk dat het iets comfortabel is en dat je kwaliteit hebt. Mensen kunnen dingen zeggen waarvoor je op aangaat. Dat je denkt, oh ja, daar ga je dan over nadenken.
Ja, en dat is wel prettig sowieso als ondernemer, maar ik denk in het algemeen ook. Om af en toe gewoon verhalen te horen waar je weer energie uit kan putten of waar je gemotiveerd door raakt.
Absoluut.
Dus zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
Leuk.
En inmiddels zijn we nu met ons 3e seizoen bezig.
De geboorte van haar zoon inspireerde haar om haar eigen kledingmerk op te zetten. Met haar minimalistische designs wist ze zich direct te onderscheiden van de rest. Het grootste compliment kreeg ze van Kim Kardashian, die haar zoon kleedt met items uit de collecties van Grey Label. Inmiddels bestaat het kindermerk alweer 13 jaar en heeft ze grootste plannen voor de toekomst. Haar naam Emily Grey.
Leuk. Jij doet dit 13 jaar nu, toch?
Ja. Ja, doordat ik zwanger was eigenlijk van mijn zoon, ben ik in aanraking gekomen met de hele baby- en kinderkledingmarkt.
En daarvoor ook al aan het ondernemen?
Ja, ik had het Amfi afgerond. Toen ben ik gaan reizen in Zuid-Amerika voor 3 maanden. En toen met een vriendin. En toen ben ik teruggekomen met 3 Argentijnse merken die ik graag naar Nederland zou willen halen. Uiteindelijk is er 1 overgebleven. Akihabara was dat. En toen heb ik een dame gezocht die mij kon helpen. Want ik kwam echt net van school. En waarom zou het überhaupt interessant zijn om met mij het gesprek aan te gaan, om je merk aan mij te geven, terwijl aan zo'n broekje die nog geen ervaring had.
Want jij kwam van school en jij wist van oké, ik wil een merk gaan bouwen.
Nee, helemaal niet. Ik ben gaan reizen 3 maanden. En daar ben ik liep ik tegen merken aan waarvan ik dacht, waarom is dat niet in Europa? Waarom is dat nog niet in Nederland? En toen zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen dat ik dacht, nou, ik zou dat heel graag willen doen. En toen heb ik een partner eigenlijk erbij gezocht die een achtergrond had bij Hugo Boss. Had haar eigen winkel. Ze had wat meer ervaring. En toen zijn we naar Buenos Aires gevlogen, terug. En toen zijn we het gesprek aangegaan met 2 broers, 2 Argentijnen.
Hoe oud was je toen trouwens?
Toen was ik 21.
Broekie hoorde ik je net zeggen. 21.
Ja, 20, 21. Lullen als brugman, maar we kregen voordeel van de twijfel en we mochten beginnen. Dus maar er was 1 lastigheid. Het was reverse season, dus als het daar zomer is, is het bij ons winter en andersom. Dus wij moesten in eerste instantie, wij starten met dezelfde collecties, maar hadden niet de ruime voorraad en keuzes als zij. Omdat eigenlijk wij moesten in het begin doen met hun overgebleven voorraad. Dat moesten wij verkopen. We huurden een showroom in Amsterdam Fashion Center in Amsterdam. En dat gingen we beurzen af en dat hebben we eigenlijk 2 jaar gedaan. En het ging hartstikke goed, werd heel erg goed op gereageerd. Ze wilden eigenlijk dat we winkels gingen openen en et cetera. Maar dat zag ik helemaal niet. Ik vond het ook lastig, het was ver weg. Er zaten heel veel kanalen tussen. Als we iets voor elkaar wilden krijgen, kregen we het niet. Leveringen kwamen laat en we hadden zo'n goed contact eigenlijk met onze klanten. En dan kan je 1 keer een vertraging kan je goed praten. Een 2e keer, maar op een gegeven moment werd het gewoon vervelend. En toen hebben we gezegd, ik denk dat we moeten stoppen. Ja. Als we nog door willen in de mode, dan moeten we stoppen met dit. Want anders worden we daar echt niet meer serieus genomen.
Het was direct jouw ontgroening.
Ja, het was echt direct mijn ontgroening. En het was geweldig hoor, want we gingen 2 keer per jaar naar Buenos Aires inkopen. En de collecties bekijken. En het was een hele ervaring en leerschool. Maar goed, toen was ik dus inmiddels zwanger. En toen heb ik gezegd, toen ik stopte met Akihabara, van als ik ooit weer in de mode ga, ga ik iets zelf doen. Want dan zit ik direct op de bron, ben ik niet van mensen afhankelijk. Uiteindelijk, tuurlijk, ben je wel van mensen afhankelijk. Maar dan hoef je niet door een heel gort aan mensen om iets voor elkaar te krijgen.
Weer iets meer controle misschien ook.
Ja, en je kan zelf sturen. Je hebt iets meer zelf in handen, precies.
Oké, wat ik net al zei, gelijk een doop op jonge leeftijd. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Emily Gray?
Ik ben denk ik wel een gedreven hands-on type. Ik ben 42, word ik in juli. Ik ben moeder van 3 kinderen en 2 bonuskids. Ik ben getrouwd, ook met een ondernemer. Ik ben geboren in Engeland, in Londen. Ik heb een Engelse vader. Ik ben naar Nederland verhuisd met mijn moeder toen ik 1,5 was. Opgegroeid in Rotterdam. Daar komt misschien mijn niet lullen maar poetsen mentaliteit vandaan. En naar Amsterdam verhuisd voor mijn studie. En daar heb ik minimaal 15 jaar gewoond, denk ik.
En nu niet meer dus?
Nee, nu niet meer. We zijn nu uit Amsterdam.
Maar wel op het fietsje naar Amsterdam. Dus je woont nog in de buurt.
Ja, nou op de elektrische fiets. Daar doe ik bijna 1 uur over. En bij mooi weer. Zo, ik ga niet door weer en wind op mijn fiets. En anders met de trein of met de auto.
Lekker. En je hebt een gelijknamig merk opgezet?
Ja.
Grey Label.
Ja.
En daar waren we net. Dat was 13 jaar geleden. En zoals ik ook we bereiden onze gesprekken natuurlijk voor. En zoals je zelf al aangaf, de geboorte van mijn eerste kind was eigenlijk ook direct voor mij de inspiratie om een merk te starten. Dus daar wil ik het eigenlijk gelijk wel over gaan hebben. Maar eerst nog even die leerschool. Ongetwijfeld ook heel veel geleerd in het huidige bedrijf wat je hebt. Maar kun je nog dingen herinneren van die eerste leerschool? Dus dan kom je van school, dan ben je een groentje. Maar dan ga je wel niet lullen maar poetsen. Je gaat direct aan de slag. En waar loop je tegenaan? Wat voor dingen heb je geleerd daar?
Nou, het is inderdaad door te gaan leer je. Ook door heel hard op je bek te gaan. Nou moet ik zeggen dat met het eerste merk dat we in Nederland verkochten, werd je eigenlijk wel een beetje gestuurd. Want je zit vast in seizoenen, je gaat daarheen op inkoop. Waar we echt wel tegenaan liepen was met de leveringen die te laat waren. Dat vond ik een hele lastige. Met je goede gedrag staat te verkopen en geef je datum door. Maar als het uiteindelijk... Je hebt ook eigenlijk niks zelf in handen. Je hebt nergens controle op. Je bent eigenlijk zo afhankelijk van wat Argentinië doet. En ook omdat ze nog niet in het begin speciaal voor ons produceerden, moesten we doen met wat zij op voorraad hadden. Het was eigenlijk gewoon gaan. Zij zeiden, we geven jullie 2 jaar de tijd en kijken hoe ver jullie komen. Eigenlijk dat hele verkoop en op de beurs staan en wat houdt het in. Dat is eigenlijk allemaal daar wel een beetje duidelijk geworden. En als ik ergens 1000% achterstaak, kan ik heel goed verkopen. Maar ik kan het eigenlijk niet als ik er niet achter sta. Dus ik ben niet een ras sales. Ik ben er ook achter gekomen, ik ben veel creatief. Dat miste ik wel. Ik moest doen wel met de collecties die we daar kregen. Je kan creatief zijn met je combinaties die je maakt. Maar eigenlijk kwam ik er al snel achter dat sales niet 100% mijn ding was.
Was het misschien ook een beetje ontdekken waar dan wel die passie lag voor jou?
Waar mijn kracht lag, ja. En ook wel in idee, als ik een idee in mijn hoofd heb. Ik ben onwijs iemand die op intuïtie gaat of op gevoel. Along the way heeft me dat heel ver gebracht eigenlijk.
Het gevoel volgen.
Ja. En als het niet meer goed voelt, natuurlijk alles aan proberen. Maar als het gevoel er niet meer is, dan heb ik vaak dat je dan trekt aan een doodpaard. Of dat eigenlijk een zonde van je energie is.
En dat heb je dus eigenlijk in de eerste 2-3 jaar al gemerkt. Dat je met dat merk uit Argentinië aan de slag ging.
Ja.
En wat is er daarna gebeurd? Want dan stop je daar op een gegeven moment mee. Dan neem je je lessen mee. En dan zeg je van oké, wat wordt mijn volgende stap?
Nou, ik ben eigenlijk misschien niet eens zo bewust bezig geweest van wat is mijn volgende stap. De dame met wie ik dit deed, die had ook de eigen winkel. En uiteindelijk gingen die verhouding een beetje scheef, want voor mij was het full focus en zij deed ernaast. Dus uiteindelijk stonden we allebei achter dat we nog maar 1 seizoen zouden draaien en dan langzaam zouden stoppen. Ik was toen inmiddels zwanger en in aanraking gekomen dus met die kledingmarkt, voor wat er voor baby's en kids is. En zo is dus heel langzaam een nieuw idee ontstaan. Ik wist wel altijd al dat ik niet voor een baas ging werken. Ik heb dat ondernemersbloed dan toch wel van de jongs af aan in me, denk ik.
En waarom was dat? Dat je dat van jongs af aan eigenlijk al wist, ik wil niet voor een baas werken?
Nou, dat 9 tot 5, je vakantiedagen opnemen, dat sprak me helemaal niet aan. Ik wilde heel graag de vrijheid hebben om mezelf te ontdekken en aan iets te werken waar ik 1000% achter sta.
En dat heb je gedaan?
En dat heb ik gedaan. Nou, die markt was heel anders dan nu. Heel druk, met drukke prints. Heel erg Barbies voor de meisjes. En de superheroes voor de jongens. Blauw, roze. Heel erg stigma, meisje, jongen. Iets waar ik zelf niet heel erg van hou. Ik ben altijd veel meer van het minimalistische. Zo is langzaam het idee ontstaan. Mijn schoonzusje woont in Parijs. Toen zijn we een keer naar Parijs gegaan om te gaan babyshoppen. En toen dacht ik, wow, zo kan het ook. Daar is het natuurlijk een stuk romantischer. prachtige kleuren, veel rustiger. En toen dacht ik, daar ligt iets. Ik vond mijn doel om meer rust te brengen in die kinderkledingwereld. En meer, kind heeft het niet nodig, al die felle kleuren en drukke prints. Het is al zo'n puur wezentje of mens van zichzelf. Dus het is zo belangrijk dat het iets comfortabel is en dat je kwaliteit hebt. En zonder die opdrukken en gewoon waar ze lekker zichzelf kunnen zijn. En natuurlijk een beetje met het Scandinavische minimalisme wat heel dicht bij mij ligt. En toen dacht ik, hier ga ik mee starten. Ik wil niet meedoen aan de seizoenen. Ik begin met een essential pakket met 6 stijlen in 4 kleuren, unisex. Mm-hmm. Want in principe is het voor een babytje, nou is het niet voor in mijn ogen iets speciaal voor jongens of voor meisjes. En zo ben ik gestart. Ik ben de fabrieken gaan zoeken in Portugal. Via een vriendin van mij die al in de kleding zat. En zo ben ik bij een fabriek gekomen die kon produceren wat ik wilde. In de kwaliteit dat ik wilde. Ik wilde heel graag met ecologisch katoen werken. Dat was toen de tijd niet heel makkelijk. Want je zat aan best wel wat. Je zat best wel aan restricties.
Fabrieken stelden waarschijnlijk ook bepaalde voorwaarden.
Ja, voorwaarden en niet alles kon, omdat ik in die 100% ecologisch katoen wilde werken. Ja. Maar prima, ik heb me daar wel altijd aan vastgehouden. Mm-hmm. Want ik geloofde daar heel erg in. En dat was dan wel het minste wat je kan doen als je een kindermerk of een kledingmerk start.
Maar dat was dus eigenlijk het begin. Als in, ontstaat een idee, dat ga je steeds meer vormgeven in jouw hoofd. Zie je het waarschijnlijk ook al helemaal voor je hoe het er dan uit moet zien. En dan was eigenlijk de eerste stap om het echt in praktijk te brengen, een fabriek vinden. Die dus mee wilde met jouw ideeën.
Ja.
Was dat moeilijk?
Ja, dat was niet makkelijk. Want je gaat een commitment aan met elkaar. En voor long term, dat is in eerste instantie wel je idee. Want je gaat ontwikkelen. En je hebt een bepaalde kwaliteit in je hoofd. En je hebt iets in je hoofd wat ze wel waar moeten maken. En er zijn natuurlijk een hele hoop cowboys. Die zeggen dat wel te kunnen doen. Maar die het ook voor de prijzen zijn heel belangrijk. En ik wilde heel graag in Europa. Dus dat was wel een beetje een zoektocht. Daar is best wel wat tijd overheen gegaan. Maar als je dan eenmaal iemand hebt gevonden.
Ja, snap ik. Ik kan me voorstellen dat als je dus een product verkoopt, dat de leverancier, die vervult een grote belangrijke rol. Zeker in de beginfase. Die keuze, ja, dat is bepalend natuurlijk voor de eerste jaren.
Ja, en je moet ook wel wat in je brand zien. En in je concept zien. Want je start natuurlijk niet met enorme aantallen. En daar, dat is lastig. Daarom is ook niet elke fabriek, gaat daarin mee. Want je wil niet met enorme aantallen starten.
En wat is belangrijk dan om te doen? Moet je dan zo'n sterk verhaal hebben? Of is het de persoonlijke klik die het verschil maakt om zo'n leverancier dan wel mee te krijgen?
Nou, ik denk combinatie. Je moet in eerste instantie is prettig als je klik hebt met elkaar. En iemand die moet geloven in je verhaal en in je product, in je concept. Ik denk dat dat de belangrijkste zijn, ja. En het je ook gunnen.
En dat is je geluk.
Ja.
En dan heb je dus de fabriek gevonden. Dan ga je je eerste collectie produceren.
Ja.
En dan?
Ja, en dan komt het binnen. En ik deed het allemaal vanuit huis in Amsterdam. En tuurlijk zou je, als ik er uiteindelijk terugkijk, zou je dingen anders doen. Maar goed, het was mijn eerste collectie. Ik had geen ontwerpachtergrond. Ik heb concept en brands gedaan aan het Amsterdam Fashion Institute. Dus ik was veel meer met concept en creatie bezig. Maar goed, ik hoefde met dit merk niet mee te doen aan trends. Ik wil het gewoon heel erg basis houden. Eigenlijk gewoon kwalitatief hele goede basisartikelen voor de babytjes en kinderen.
En dan komt die collectie binnen in Amsterdam, de eerste?
Ja, dan moet je even slikken, want dan krijg je heel veel dozen binnen. En dan ga je sorteren en kijken of het allemaal klopt, je aantallen kloppen. Dat is ook een leerschool, dat je altijd je orders moet checken, gaan natellen. En dan heb je je spullen thuis en dan moet je gaan verkopen. Ik ben begonnen met een webshop. Ik wilde het in eerste instantie alleen online verkopen. Zodat ik ook niet mee hoefde in dit hele seizoensgebeuren van de winkels. Ik kon introduceren wanneer ik wilde een nieuwe stijl, ja of nee. Ik kon er dan langzaam weer eentje uit laten gaan, eentje die niet werkte. Maar goed, het is leuk en aardig. Maar als je geen reclame doet, dan komt natuurlijk ook niemand bij je. Ik hield een blog bij. Dat heeft me op zich best geholpen in het begin. Die werd meer in internationaal eigenlijk gelezen dan in Nederland.
Wat was dat voor blog?
Een blog waar ik vertelde over de collectie. Waar ik vertelde over dingen die me bezig hielden. Voor producten die bij het merk pasten. Advies in speelgoed. Dus eigenlijk een beetje meer een lifestyle om het merk heen. En toen bleek in eerste instantie Scandinavië mijn nummer 1 markt te zijn. En uiteindelijk langzaam na 2-3 jaar kwam Nederland een beetje om de bocht te zetten. Want ik denk dat die nog niet helemaal klaar waren voor deze minimalistische stijlen, essentials, basis. En toen eigenlijk na 2 jaar heb ik een... Want ik had niet een enorm marketingbudget achter me, maar ik moest het wel aan de man krijgen. Na 2,5 jaar heb ik besloten om toch voor wholesale te gaan.
Want kon je wel direct fulltime voor de onderneming gaan? Of?
Nou, ik had wat mee kunnen nemen van waar ik vandaan kwam. Maar ik had niet een enorm budget, nee, om dat merk eens even goed in de markt te pompen. Het is eigenlijk allemaal heel organisch gegaan. Ik werd natuurlijk ook moeder. Ik wil niet zeggen dat ik het erbij deed, maar ik deed... Ik moest mijn aandacht wel verdelen, omdat ik natuurlijk ook een kleintje erbij had. Ja. Maar op een gegeven moment doe je het... Het eerste jaar doe je het, dan kijk je wat komt er op je pad en hoe gaat het. Natuurlijk, het is een hobby ook, maar het moet niet een hobby blijven. En toen wilde ik de volgende stap maken. Toen heb ik er toch voor gekozen om voor wholesale te gaan. Dus aan andere winkels te verkopen. Toen heb ik een meisje aangenomen die mij daarmee heeft geholpen. Maar goed, als je voor wholesale gaat, dat vraagt om vernieuwing. En dat vraagt om seizoenscollecties toch. En toen ben ik naast mijn essential collectie, mijn basiscollectie, ben ik 2 kleine seizoenscollectietjes gestart. Om in ieder geval die basis per seizoen weer in een soort van nieuw daglicht te zetten. En met name dat je het ook met elkaar kan combineren. Maar die essential collectie was wel echt mijn main. En dat is eigenlijk altijd wel geweest. En dan heb ik het over 5-6 stijlen per seizoen nieuw. Er komt een nieuwe kleur bij om de essentials toch weer interessant te maken voor wholesale om te kopen.
Het is bijna, trucje klinkt natuurlijk vervelend, maar je hebt er gewoon iets aan toegevoegd, waardoor het lijkt alsof je met seizoenen werkt, maar in de basis blijf je wel gewoon steeds met dezelfde collectie komen.
Tot op de dag van vandaag zijn mijn essentials nog de best verkopende.
Ja?
Ja, zeg 80%.
Is ook nog steeds Scandinavië je beste markt?
Nee, zeker niet. Nederland is mijn beste markt. Nederland, België, Duitsland en een klein beetje Amerika.
En eigen winkels?
We hebben 1 eigen winkel op de Huidenstraat. Die hebben we 5 jaar geleden geopend. En we hebben onlangs, 1 februari, hebben we de Restore geopend. De Grey Label Restore.
En dat is waar jullie gebruikte kleding weer terugnemen van Grey Label?
Daar komen eigenlijk verschillende concepten is onder 1 dak. We verkopen daar een stukje essentials. Dus onze tijdloze collectie voor de volle prijs. Dan hebben we een stukje archive. Dat zijn eigenlijk de oude collecties die daar verkocht worden. En dan hebben we de tweedehands. De pre-loved. Mensen kunnen daar hun kleding inbrengen. En dan krijgen ze een voucher voor terug. Wat ze kunnen besteden in onze winkel of aan Grey Label. En dan hebben we een stukje upcycled. En dat komt eigenlijk uit... We verhuren ook kleding. Dat hebben we 4 jaar geleden inmiddels geïntroduceerd. Dat kwam uit het idee dat de babytjes zo snel groeien. Omdat Grey Label eigenlijk bekend staat om zijn goede kwaliteit. En je het 1000 keer kan wassen en nog steeds goed blijft. Dachten, dit is een ideaal concept voor ons van 0 tot 2 jaar. Je schrijft je in, je kiest een pakketje in een maat voor vanaf minimaal 4 stijlen. Krijgt het opgestuurd, zodra het de kleine stuurt terug en krijg je een nieuwe maat gestuurd. Zo blijf je up met de groei van je kind. Want hoe vaak gebeurt het wel niet als je kinderen krijgt, dat je cadeautjes krijgt en dat je op het moment dat je het uit de kast pakt en het met het label er nog aan en denkt, hey, volgens mij past het niet meer. Want ze groeien gewoon als kool. En dat is de reden dat we het eigenlijk tot 2 jaar hebben gedaan. En dat komt daar ook. Daar kunnen mensen naartoe voor de uitleg te krijgen. En als er dan kleding terugkomt wat we niet meer kunnen doorvuren. Door een gaatje of door dat het helemaal verwassen is. Dan gaat het naar Hullekus. Dat is een design duo. En die maken alles met de hand weer tot een nieuw one-off kledingstuk, wat weer in de Restore ook verkocht wordt. Dus eigenlijk is het gewoon een hele nieuwe manier van...
Er is geen afvalstroom?
Nee, daar hebben we de cirkel rond.
Mooi.
Ja.
En dan heb je de eigen winkel in Amsterdam. Inmiddels Nederland, België, Scandinavië. Hoeveel winkels verkopen het merk?
We verkopen nu in 35 landen en ik denk rond de 350 verkooppunten.
Behoorlijk. En hoeveel mensen? Hoe groot is je team?
We zitten nu met z'n 10 op kantoor.
En dan gaan we weer even 10 jaar terug. Toen je eerste medewerker aannam voor wholesale. Had je toen bedacht dat je over 10 jaar hier zou staan?
Wel gehoopt. Maar ik ben eentje van along the way. En ervaring leert. En dit is eigenlijk heel organisch gegroeid. Dat heb ik ook bewust gedaan, omdat ik in die tijd 3 kinderen heb gekregen. Ik heb nog in het buitenland gewoond. En ja, uiteindelijk is Grey Label van nummer 1 naar kind nummer 4 gegaan. Uiteindelijk natuurlijk heel belangrijk. Maar mijn gezin kwam altijd wel op nummer 1.
Ja, dus dat betekent denk ik ook dat er verschillende fases zijn geweest.
Absoluut.
In die afgelopen 10 jaar.
Absoluut. Dan.
Kun je ons daar eens in meenemen?
Nou, we zijn... Net nadat ik Grey Label begonnen ben, na 1,5 jaar, zijn wij heel onverwachts en heel spontaan een jaar naar Ibiza vertrokken. Dat kwam zo op ons pad en dat hebben we ook aangegrepen. Toen was mijn zoon 2 en mijn kleinste die was 1,5 jaar. En dat is eigenlijk zo goed bevallen. We zouden voor een jaar gaan, maar eigenlijk was het zo goed bevallen om daar te wonen. Dat we heel erg op punt hebben gestaan om te blijven. Maar dan moest ik Grey Label opgeven en daarvoor ben ik niet gestart. Dus toen zijn we teruggegaan met het idee van... ik ga heel hard eraan bouwen. Mm-hmm. En zorgen dat ik een heel prettig team om me heen heb. Met de mogelijkheid dat ik eventueel nog een keer terug zou kunnen. En toen werd mijn 3e geboren. En dat was het moment dat ik dacht, nu is het. Dus toen hebben we alle kinderen weer meegenomen. Toen zijn we voor 2,5 jaar teruggegaan.
En hoe lang ben je daartussen in Nederland geweest?
Even denken hoor. 5 jaar.
En in die 5 jaar is het je gelukt om... het bedrijf verder uit te bouwen, het merk echt goed neer te zetten, team eromheen te bouwen.
Ja, met name een heel goed team eromheen bouwen. Dat is een. Ik had een. De dame die ik als eerste heb aangenomen, Marijk, die deed niet alleen wholesale hoor, die deed alles. En zij was mijn oog en oor op kantoor. En natuurlijk kwam ik genoeg terug. Maar soms is het wel eens lekker om even eruit getrokken te worden, want dan kan je dingen weer van een andere kant bekijken. En zit je iets minder in de operatie. Dus het heeft het merk ook wel goed gedaan. Maar op een gegeven moment, als er dan nieuwe stagiaires komen of die je niet meer kent, dan dat is wel een moment dat je denkt, het is goed om nu terug te gaan.
Ja, terug te gaan naar het bedrijf bedoel je?
Ja, terug te verhuizen naar Nederland.
Ja, want je wil wel op de hoogte blijven van alles.
100%, ja.
Merkte je ook dat het bedrijf minder ging toen?
Nee, het liep goed door. Minder hard waarschijnlijk als dat ik er zou zijn. Maar dit was een keus van mij op dat moment in mijn leven. Omdat... ik denk iedereen die kinderen heeft en werkt of een eigen ondernemer is, dat het aan je voorbij vliegt. En je wordt geleefd met je afspraken en je probeert een soort van die balans te vinden tussen werk, kinderen, je sociale leven. Ja, en dan gaat de tijd heel hard. En dan sta je niet altijd bij de dingen stil. En het moment dat wij zijn verhuisd naar het buitenland, dat was een moment dat ik echt besefte, jeetje. Het was echt een tijd met familie, wat ik heel belangrijk vond.
Fijn.
Ja.
Als je er zo op terugkijkt, denk je dat je de juiste balans hebt weten te vinden?
Inmiddels wel, een tijdje. En daar voel ik me eigenlijk heel goed bij. Het wordt ook makkelijker, want mijn jongste is nu 8. Dus die hebben minder, zijn minder van je afhankelijk. En dit is eigenlijk ook weer het moment dat ik denk, ik wil eigenlijk Grey Label weer naar een volgende stap brengen.
En wat is die volgende stap?
En nou, de merkbekendheid veel meer uitbouwen. De Duitse markt echt goed aanvliegen. Daar geloof ik heel erg in. Omdat de waarden die de Duitsers belangrijk vinden, die matchen heel erg met onze waarden. Ik denk dat daar nog een heel erg grote kans ligt voor ons.
Oké, dus dat is wat we in de toekomst kunnen verwachten van Grey Label.
Ja.
Wat mij vooral inspireert van jou als mens en ondernemer, en natuurlijk van het merk, is dat je zo... sterk een merk in die markt hebt weten te positioneren. En voor zover ik het nu hoor, dat het ook vrijwel organisch lijkt te gaan. En dat het succes ook organisch ontstaan is in het bedrijf. Maar de eerste vraag die dan wel bij mij opkomt is, ja, hoe doe je dat? Want dat is natuurlijk hoe je het van tevoren bedenkt. Van ja, ik wil een merk gaan positioneren in een markt waar ik me in wil gaan bevinden. En ja, dat bedenk ik in mijn hoofd en dat ga ik zo doen. Maar ja, we weten allemaal dat de praktijk altijd anders is.
Ja.
Hoe heb je het dan toch voor elkaar weten te krijgen om dat zo... ja, om dat op zo'n goede manier te doen.
Focus is denk ik een hele belangrijke. En ik was in het begin heel selectief met het uitkiezen van de winkels. Waar we wilden liggen. Omdat ik niet een eendagsvlieg wilde zijn. Ik wilde gewoon echt een merk bouwen. Dat is tevens ook wel een beetje mijn valkuil. Want ik ben niet een enorme commerciële denker. Dus ik moet, dat zijn ook mijn doelen, veel groter denken. In mijn oogkleppen afzetten. Maar we hebben het gewoon eigenlijk heel rustig aan op een juiste manier. En door te blijven focussen op wat is belangrijk en wat is de core. Ja, en dan, natuurlijk kom je wel eens in de verleiding om meer collecties te gaan doen of meer vernieuwing. Want dat is wat wholesale de hele tijd vraagt. Maar dat ben ik niet. Dan moet ze bij andere merken zijn. Ik moet me gewoon houden bij mijn kwalitatieve basics. Daar ligt mijn kracht die heel goed te combineren is met andere merken en met andere. En daaraan vasthouden.
Dus doorzetten in combinatie met geduld.
Keihard doorzetten, ademen en lange adem hebben. Je juiste team om je heen verzamelen. Want ik ben creatief, daar ligt mijn kracht. Creatief voor uitdenken, het concept, conceptuele, het visuele. Collecties maak ik, maar al het andere waar ik niet goed in ben. Cijfers is daar één van, daar word ik heel ongelukkig van. Uitbesteden aan iemand die er wel, die het goed kan.
Ja, en dat wist je van begin af aan, dat dat moest gebeuren. Of heb je dat gaandeweg geleerd?
Gaandeweg heb ik dat geleerd, ja. Zeker.
Als je zo... Ook, wat wil je zeggen?
Er gebeuren ook wel eens dingen en je gaat ook wel eens heel hard de mist in, hoor. Dan zit je net tussen wal en schip met de systemen aanschaffen, ja of nee. Toen deden we orders allemaal nog met de hand via Excel. Ja, en dan is er een keer wat verschoven in het Excel-sheet. En toen kwam de order binnen en toen hoorden we van de warehouse, sorry, maar deze aantallen kloppen niet of het klopt niet. Nou, en toen... Dat was wel echt een dieptepunt. Toen ging er wel even, kan je niet uitleveren. Je kan een deel uitleveren wat je hebt, maar je aantallen kloppen niet. Dus van hetgene wat je heel veel verkocht hebt, heb je bijna niet op voorraad. Wat je bijna niet hebt verkocht, heb je heel veel op voorraad. Nou, probeer dat maar eens recht te zetten. Maar goed, alle zeilen bij, alle hens aan dek. Ik heb zo'n loyaal team. En dan werken we gewoon met z'n allen naar om het gewoon op te lossen.
Hoe heb je
het
dat
glas was half vol in plaats van half leeg. Positieve mindset is ook een hele belangrijke.
Ja?
Ja. En maar denk in uitdagingen en niet in problemen.
En hoe heb je dat probleem opgelost?
Uiteindelijk hebben we nog een productie moeten draaien. Om in ieder geval het meeste uit te kunnen leveren. Maar dat heeft wel een hele hoop geld gekost. Want we hadden ook heel veel voorraad van stijlen. Ja, dat niet hardlopers waren. Ja, en dat probeer je dan via sample sale weg te krijgen. Of door een opkoper. Moet je ook heel voorzichtig in zijn. Dat je weet waar het terecht komt. En dat het niet opeens in de kruidvat voor €5 ligt.
Hoe kun je dat weten? Want ik kan me voorstellen dat dat ook een moeilijke keuze is. Want ik kan zomaar afbreuken aan je merk doen.
100%. En daarom is het heel belangrijk dat je de juiste partij kiest. En als het er niet is, dan doe je het niet. Ja, dan hou je het nog even. Maar op een gegeven moment moet je er gewoon echt vanaf. Want dan heb je zoiets... 26 keer in je hand en dan denk je, oké, nu moet het gewoon nu moet het gewoon weg. Ja, en dan moet je even je hand voor je ogen doen. En dan gaat het voor een minimale prijs weg, maar daar ben je er wel vanaf.
Ja, dus soms ook belangrijk, kan ik me voorstellen, om maar gewoon een keuze te maken. En,
ja, absoluut. En, niet absoluut. Altijd voor... en loslaten, want het gaat natuurlijk aan je hart als je kleding voor... waar zoveel liefde, tijd en energie in zit voor een habbekrats van de hand te doen... En dat hebben we gelukkig niet vaak hoeven doen, maar met die partij wel.
Ja. En ik hoorde je net zeggen, cijfers, daar word ik absoluut niet gelukkig van. Tegelijkertijd is dat een van de belangrijke dingen in zo'n opstart van een bedrijf. En in latere fases natuurlijk ook, maar zeker in zo'n opstart. Hoe heb je dat dan wel altijd rond weten te krijgen?
Mijn man is heel goed in cijfers. Dus die heeft mij vanaf het begin af aan hierin gesteund en geholpen en inzichten gegeven. Tot ik op een gegeven moment... de mogelijkheid had om iemand in-house aan te nemen. Ik moet wel zeggen dat ik nu eigenlijk pas de afgelopen 2 jaar... iemand in dienst heb die alles voor het eerst heel goed in kaart heeft kunnen brengen. Waardoor het eigenlijk ook veel makkelijker sturen is. Door je seizoen en doordat je moet voorfinancieren... heb je echt 2 keer per jaar een cashflow uitdaging. Maar daar hebben wij een bedrijf voor gevonden. Bijvoorbeeld een Wayflyer die krediet kan verstrekken voor een bepaalde periode... En die betaalt zichzelf terug door je transacties, zeg maar. En dat heeft ons wel afgelopen jaren heel, heel goed geholpen.
Ja, want daar ligt gelijk dan ook de uitdaging, hoor ik. Omdat je dus, zeg even, 2 momenten hebt dat je uitlevert aan wholesale. Ja. Dus een soort van 2 keer diep in de buidel moet tasten.
Ja.
En dan is dan zo'n partij, zo'n samenwerking zou een oplossing zijn voor bedrijven in de mode.
Ja, en wat ook een hele belangrijke is, je afspraken met je fabriek. Hoe je betaalt. Vooruit of na levering. Daar kan je winst in behalen. En je klanten 100% voor uit laten betalen voordat ze geleverd krijgen. En aanbetalen bij plaats van order.
En daar gaan alle klanten ook mee akkoord?
Niet alle. Over het algemeen de meeste wel. En met de grote en met de warenhuizen, die hebben het altijd uiteraard andere betalingscondities.
Dat is een beetje het spel.
Eisen. Ja, Maar over het algemeen betaalt iedereen voor dat ze geleverd krijgen.
Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ik denk dat we dat beginstuk, dat heb je verteld. Op een gegeven moment was ik gewoon van overtuigd dat je die kant op wilde. Dat je had een idee. Daar was je gewoon van overtuigd. Dat ging je in de markt zetten. Dus dat ben je gaan doen. Zeg maar de passie vinden en daar een bedrijf van maken. Dat is één. En ik kan me voorstellen dat er dan ook een moment komt van oké, de hobby was het in het begin. En nu moet het eigenlijk wel echt een bedrijf worden. Wil ik het voor de lange termijn gaan doen? Kun je dat kantelpunt nog herinneren?
Ja, ik denk toen ik terugkwam uit het buitenland. Toen dacht ik, nu moet ik doorzetten. Want het is meer dan alleen een hobby. En ik haal er zoveel energie uit. En er zit zoveel in om uit te halen. Dus daar wilde ik heel graag voor gaan. Ik vond het te zonde om dat op te geven.
Ja, dus dat was iets vanuit jou zelf? Dat er bepaalde energie altijd vrij kwam eigenlijk als je ermee bezig was? Ja, maar misschien ook bevestigingen vanuit de markt dat het gewoon aansloeg?
Ja, heel erg. En ik was op dat moment ook mijn eigen doelgroep. Want ik had toen kinderen, zelf kinderen, waarbij ik alles op kon testen. Die ook een hele grote inspiratiebron voor mij waren. Dus ik zat er zelf ook middenin. Ik kon me ook heel erg identificeren met mijn eigen doelgroep. Dat scheelt ook heel erg. Want nu inmiddels heb ik geen babytjes meer. En is mijn jongste 8. Dus voor de babytjes vind ik het af en toe nog wel lastig om geïnspireerd te raken. Gelukkig zijn er genoeg baby's nog om me heen. En is mijn zus ook, zit ook nog in de kleintjes. Maar dat merk ik wel aan mezelf. Ik moet gewoon mezelf op andere manieren inspireren.
Blijft het altijd, denk je, bij babycollecties? En ik weet dat er onlangs ook een volwassen collectie is bijgekomen. Blijft die main focus altijd op baby's? Of zie je het merk ook meegroeien met jou als persoon?
Ik blijf echt mijn focus houden op baby's en kids. Die adult collectie hebben we een kleine capsule gestart. Zodat je kon twinnen met je kleintje. Was ook een beetje in de coronatijd. Waar iedereen in jongpakken thuis zat. En dus dacht ik, nou, daar gaan wij een keer op inspelen. En dat was eigenlijk zo'n enorm succes. Dat ik dacht, nou, we houden het erin. Het is geen hele collectie hoor. We hebben het over 4 stuks. Maar in ieder geval dat je kan twinnen met je kleintje. Ja. En dat je die kwaliteit ook zelf kan voelen.
Leuk. Ik ben wel nieuwsgierig naar een gemiddelde werkweek van jou.
Ja, dat mag je weten. Ik ben maandag, dinsdag, donderdag altijd op kantoor in Amsterdam. En woensdag, vrijdag werk ik vanuit huis. Dan heb ik ook mijn kinderen. En daar zijn hele drukke momenten op kantoor als wat rustigere momenten. En nu is het salesseizoen gestart. We hebben iemand ziek op kantoor, dus ik duik die sales in. Dus ik vang haar eventjes op. Maar goed, ik ben meestal op kantoor voor afspraken. Wat natuurlijk heel fijn en leuk is. Maar eigenlijk kom ik bijna niet toe aan mijn eigen werk. Dus als ik echt met mijn collecties bezig moet gaan. Of voor de strategie. Dan moet ik mezelf echt terugtrekken. En dan moet ik mezelf echt een liefst 3 dagen. Maar dat gebeurt te weinig. Maar in ieder geval een dag ga ik lekker op het strand zitten. Mijn man heeft een strandtent. Als ik daar een dag ga zitten. Dan ga ik op aan. En dan krijg ik heel veel dingen uit mijn pen. Maar op kantoor word ik wel een beetje geleefd, ja.
Dus het is eigenlijk aan de ene kant gewoon het bedrijfsleven, de dagelijkse gang van zaken. En dus dan ben je meer de medewerker binnen je bedrijf.
Ja.
En soms moet je weer in die rol. Nee, je bent sowieso de founder natuurlijk, maar misschien ook een beetje, de directeur, strategisch, vooruitdenken.
Ja.
Maar dan zeg je dus eigenlijk, dan moet ik me echt wel uit het bedrijf trekken. Dan moet ik gewoon op een andere plek zijn en dan.
100%, want het is zo snel dat je operationeel mee aan het werken ben en bezig ben. En dat vind ik heel erg leuk. En dat is ook goed. Maar ik moet er wel voor waken dat ik daar niet te veel in beland. Want dat betekent voor mij ook dat ik niet de headspace heb om met grotere dingen, met de strategieën bezig te zijn. Of met de meer top level.
Ja, en is het iets wat wekelijks bij je terugkomt? Of heb je een aantal keer per jaar dat je zegt, trek me nu terug omdat ik strategisch over mijn bedrijf na wil denken?
Ja, meer een aantal keer per jaar. En ik doe dat veel te weinig. Ik wil dat zo graag zoveel meer doen. Het is ook een beetje afhankelijk van hoe mijn team erbij staat en waar we zijn en ook op welke periode. Maar het liefste zou ik minimaal 4 keer per jaar even ertussenuit gaan om een week op de hei te gaan zitten. Om gewoon al mijn plannen op papier te zetten en strategieën uit te denken en de budgetten voor volgend jaar. En
ja, dat is het leukste wat je.
Ja, vind ik heel. Dan ga ik echt op aan.
Ja, Kan ik me voorstellen.
En voor mij, ik ga sowieso als ik in de dagelijkse, nou ik wil niet zeggen rondslop, maar de dagelijkse bezigheden en thuis, en je kinderen naar school en naar werk, en daar ga je in een soort van routine. Maar daar moet ik echt uitgetrokken worden, wil ik gaan flowen in mijn hoofd, wil ik weer dingen op papier kunnen krijgen.
En dat lukt wel met jonge kinderen?
Nou, inmiddels is steeds beter, maar dat was wel een uitdaging soms, ja.
Heb je trucjes daarvoor?
Ik denk een hele belangrijke is als je thuis bent, echt thuis zijn. Ik heb altijd mijn mail op mijn telefoon. Dat is ook wel weer een beetje gevaar. Maar waar ik eigenlijk goed op ging, zodra ik thuis was, legde ik mijn telefoon weg. En dan was ik gewoon echt thuis. En dan zodra ze op bed waren, ik maakte hele goede avonden vroeger. Mm-hmm. Toen alles op bed lag. En naarmate ze ouder wordt, is het natuurlijk lastig, want dan blijven ze steeds langer op. Ja. Maar nu maar ze ouder zijn, wordt alles ook makkelijker en kan ik ook tussendoor werken. Want ze zijn, ze hebben niet hun moeder meer 24/7 nodig.
En als je zo'n strategische, ik noem het even een meeting met jezelf hebt. Ik ben een beetje nieuwsgierig hoe dat eruit ziet. Waar houd je je dan mee bezig? Waar denk je aan?
Nou, wat ik heel erg interessant vind, en dat doe ik eigenlijk steeds meer, is gewoon koffietjes gaan drinken met mensen uit de business. Of uit dezelfde business, of uit totaal andere businesses. Want ja, daar leer je gewoon een hele hoop van. En je zit allemaal in hetzelfde schuitje. Mm-hmm. Allerlaatst een event was ik voor uitgenodigd. En daar zaten we met allemaal moeders, ondernemers om één tafel. En de gesprekken die je dan hebt in anderhalf uur tijd. En we hadden allemaal zoiets, waarom doen we dit niet meer? Want je kan zoveel van elkaar leren. Iedereen gaat door hetzelfde. Heeft de tips en tricks komen over weer eigenlijk op tafel. Dat soort dingen doe ik eigenlijk te weinig. En daar merk ik dat ik daar eigenlijk heel goed op ga. Net zoals podcast luisteren, die heb ik ook onlangs ontdekt.
Heb je nog tips?
Ik ging heel goed op die van Michael Pelagic. Leef je mooiste leven of master your mindset. Die zette mij goed aan denken, ja. Met name om je doelen goed op papier te krijgen. Want er gaat zoveel door je hoofd. Maar probeer het maar eens echt concreet te maken en op papier te zetten. Ja. Waar wil je heen? Je nieuwe stip aan de horizon. Vind ik ook een uitdaging.
Wat zijn je persoonlijke doelen op dit moment?
Eigenlijk mijn persoonlijke doel is eigenlijk om een succesvol leven te leiden. En dat houdt in een goede balans in jezelf, met werk, privé. Mijn kinderen goed afleveren straks als ze de deur uitgaan. Als zelfverzekerde personen die weten waar ze staan. Die weten wat werken is. Dat niks aankomt waaien. En vooral uiteindelijk in iets moeten eindigen waar ze hun energie uithalen. Dat hoop ik heel erg voor ze. Dat is een heel belangrijk doel voor mij. En gezond. Gezond leven.
Absoluut. En ik denk dat je momenteel het succesvolle leven ook al aan het leiden bent, toch?
Probeer ik, ja. Daar ben ik heel hard mee bezig. Ja. En ik ben op dit moment heel content, ja.
Mooi. Dat is goed om te horen. Als ik jou zou vragen wat je met al deze levenservaring en ondernemerservaring die je nu hebt, wat zou je dan tegen jezelf zeggen aan het begin van je carrière?
Denk maar groter. Denk groter. Dat vind ik een hele belangrijke. En als je ergens in gelooft, gewoon echt keihard voor gaan. Ook al ga je 6 keer mis. Als je erin gelooft, dan kom je er wel. En focus. Absoluut focus blijven behouden.
Dus even samengevat. Groot denken. Durven voor dingen te gaan. En focus.
Ja, dat is een hele goede samenvatting.
Ja? Ja, leuk. Ik vond het een leuk gesprek. Dus dankjewel.
Ik ook. Dankjewel dat ik hier mag zijn.
Graag gedaan.
Met dank aan onze partners van dit seizoen. De Hoxton Lloyd, Santani Organics en Airforce.